Die blijde boodschap waarvan wij gezongen hebben, is een blijde boodschap omdat het in essentie de verkondiging is dat al die oud-testamentische beloften vervuld worden en in principe vervuld zijn geworden in de Heer Jezus. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld lezen over Filippus die dan die kamerling tegenkwam. Of was het andersom? Dat weet ik niet. Dan staat er gewoon en hij verkondigde hem Jezus. Korter kan dat moeilijk gezegd worden. Aan de andere kant, als Petrus voor het eerst de gelegenheid krijgt om vrijuit te spreken, zoals hij dat zelf noemt, dan heeft hij geen andere boodschap dan deze. Namelijk dat die beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft, vervuld heeft. Dat hij zijn geest heeft uitgestort op Jezus van Nazareth, die als gevolg daarvan uit de dood opstond. En die vervolgens degene is van wie, ook wij als wij tot geloof komen, diezelfde geesten daarmee dat nieuwe leven ontvangen. Kortom, de hele inhoud van de Bijbel kun je in één woord samenvatten. Het is misschien wat gechargeerd, maar het kan. En dat heet Jezus. Dat wil zeggen, het gaat om de prediking van hem die de vervulling brengt van alle beloften Gods, zoals Paulus het later zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Maar juist omdat dat zo is, lopen wij in het Nieuwe Testament regelmatig tegen die vraag op: wie is die man eigenlijk? En dat wordt bij alle evangelisten feitelijk, dat wil zeggen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, wordt dat aan de orde gesteld. En ik heb hier voor mij liggen het Lucas-evangelie, waar wij in hoofdstuk 9 terechtkomen bij die kwestie. Maar zoals ze zegt, we vinden het net zo goed in Matthäus en Marcus, en op een andere wijze wel degelijk ook in het Lucas-evangelie. Daar is het eigenlijk nog iets uitgebreider. Wie is het eigenlijk? En hier neem ik een draad op zomaar in Lucas 9, waar staat dat de 12 discipelen werden uitgezonden. Daarmee werden het apostelen eigenlijk. Maar goed, om te prediken het koninkrijk Gods, dat is 9 vers 2. En om de kranken gezond te maken, met enige haast krijgen ze die opdracht. Dat wil zeggen, ze worden aangespoord om niets mee te nemen onderweg. En als er ergens geen belangstelling is, snel weer door te lopen. Want dat staat er allemaal, daar ga ik nou niet op in. Dan staat er in vers 6 dat zij dat ook daadwerkelijk deden. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende overal. De vertalers zijn bang dat we niet begrijpen dat het zieken zijn die genezen worden, zodat ze dat woord tot ons vermaak tussengezet hebben. Ik vind het altijd wel wat komisch. Maar goed, de zieken genezende, ja. Goed, dat is wat zij deden. En let op het woord evangelie. De populaire vertaling is nog altijd die van de blijde boodschap. Inderdaad, al is het meer to the point om te zeggen, het is de boodschap die verwacht mocht worden. Het is een boodschap van dat het een en ander dat zich had aangekondigd of aangekondigd was, vervuld is geworden. Want dat is de eigenlijke betekenis via het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar dan staat er, en Herodes, de viervorst, wat dat precies betekent, dat doet er nou ook niet toe. Herodes de viervorst hoorde al de dingen die van hem geschieden en was twijfelmoedig omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan. Kortom, Herodes, u weet dus waar een heleboel Herodessen en sommigen passeren de bladzijde van de Bijbel, sommigen ook niet, het is een uitgebreide familie. Ik ben ooit er eens aan begonnen om dat eens in kaart te brengen, hoe dat zit met al die Herodissen. Daar ben ik mee gestopt, want ja, dat neemt zoveel tijd, mensen. En je hebt er niet zo geweldig veel aan. Maar wie het ook zijn, welke tweede naam of rugnummer ze ook hebben, Herodes is die man die officieel de titel draagt koning der Joden. Dat was ook het vermaak van Pilatus toen hij iemand voor zich kreeg van wie gezegd werd dat hij zich koning der Joden noemde. Toen dacht Pilatus, nou kan ik even een grap uithalen, of een politieke stunt natuurlijk, door de man door te sturen naar iemand die die titel al draagt, naar Herodes dus. En Pilatus vroeg hem inderdaad, zijt gij de koning der Joden, enzovoorts. Maar Herodes droeg die titel, koning der Joden, hoe dat nou kan, dat doet er ook niet toe, zodat je de vraag krijgt, op bij Herodes zelf, koning der Joden, wie is dat eigenlijk? Bovendien, zij predikten het evangelie en ze predikten, die apostelen, het koninkrijk Gods, staat er in vers 2. En het koninkrijk Gods is toch heus een koninkrijk dat begint bij Israël en dus bij de koninklijke stam, namelijk Juda, omdat nou eenmaal het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten, met dank aan Daniël 2, waar dat letterlijk zo staat, hè. Dus ja, dan wordt het toch een beetje problematisch als hier sprake is van een koninkrijk en van een koninkrijk. Het moet nog beginnen bij de Joden ook. Dus Herodes maakt zich ernstige zorgen. Hoe kan dit nu weer? Omdat er mensen waren die zeiden dat Johannes, de doper dus, van de doden was opgestaan. Terwijl Herodes zeide tegen zichzelf, dus kennelijk in vers 9, hij zei, Johannes heb ik onthoofd. Maar wie is dan deze, van welke ik zulke dingen hoor? En kennelijk, van welke ik gelijksoortige dingen hoor. Dezelfde soort dingen, blijkbaar. Want u en ik, wij weten dat Johannes, maar ook de Heer Jezus, in principe dezelfde dingen verkondigden. Namelijk, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat wil zeggen, binnen afzienbare tijd zullen al die oud-testamentische profetieën vervuld worden. En zo was het ook natuurlijk. Maar Herodes zegt, ja, Johannes heb ik onthoofd, die kan het niet wezen. En er komt nog bij dat er in vers 8 staat, dat niet alleen er waren die meenden dat Jezus Johannes de doper was, uit de dood opgestaan notabene, maar sommigen meenden dat het Elia was. En weer anderen dat een profeet van de ouden, dat wil zeggen van de oud-testamentische profeten, was opgestaan. Dan hebben we hier al drie mogelijkheden. Het is moeilijk om het allemaal uit te leggen, maar in elk geval is het zo dat de Joden tot vandaag inderdaad Elia verwachten voordat de Messias komt, hè? Officieel is dat zo. Dat heeft zich vastgelegd in traditie. Dat is de aardigheid van traditie. Sommigen denken dat ik niks moet hebben van traditie, maar dat is een zwaar misverstand. Traditie is heel aardig om bepaalde waarheden te bewaren. Ook al is men de waarheid zelf vergeten, het een en ander drukt zich nog uit in de traditie. En de traditie is dat op paasavond, heet dat, op zederavond, bij de Joden een extra stoel aan tafel geschoven wordt. Dat wil zeggen een plaats gereserveerd wordt voor het geval dat Elia zou komen. En daarin ligt vast dat men eerst Elia verwacht en daarna de Messias. Bij ons is dat makkelijk terug te vinden, omdat het ongeveer het laatste vers is in ons Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Of men ook nog oog heeft voor die grote en vreselijke dag des Heren binnen het Jodendom, dat weet ik niet. Ik heb de indruk van niet. Maar men verwacht in ieder geval eerst Elia. Hetgeen natuurlijk juist is, punt 1, omdat het er staat in het Oude Testament. En punt 2, omdat wij in het Nieuwe Testament lezen dat die ook daadwerkelijk eerst zal komen. Beschouw het nu maar niet als een onderwerp, maar in Openbaring 11 lezen wij over twee getuigen die zodanig beschreven worden dat je heus geen andere optie hebt dan die twee zijn respectievelijk Mozes en Elia. De namen staan er nog net niet bij, maar er staat voldoende bij om te weten wie dat zijn. Als je het niet weten wil, dus hoeft het niet. Maar als je het wel weten wil, dan is het duidelijk genoeg. En hoeft er ook geen enkele vraag over te zijn. Elia, mocht je dan vragen, maar wat moet die Mozes daar dan bij? Wel, dat berust op de uitspraken in het Oude Testament. Deuteronomium 18 is dat. Waar staat dat de Heer tot Mozes en via Mozes ook tot het volk zegt dat er een profeet zou komen als Mozes. En de Samaritaanse vrouw heeft er zelfs uit begrepen dat die ook de dingen die verborgen waren zou verkondigen, omdat erbij staat, die zal u alle dingen verkondigen. We hebben het ons gelezen, het is een aardige trouwens hoor. Deuteronomium 18. Wij begrijpen dat het een profetie is omtrent de Heer Jezus, en dat de profeet als Mozes in de praktijk dan toch eigenlijk niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. En zoals Mozes uit het volk genomen werd en gesteld werd tot middelaar van het oude verbond, zo zou de Heer Jezus uit het volk genomen worden en gesteld tot middelaar van het nieuwe verbond. En zo staat het ook bijna woordelijk in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 5... Maar in Deuteronomium 18 lezen wij dat, vanaf vers 15, belofte van een groot profeet. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zegt Mozes, zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen, naar alles wat gij van de Heer uw God aan hoor hebt, ten dagen deze verzameling geëist hebt, zeggende, enzovoort. En weer in vers 18... Een profeet zal ik hun verwekken, zegt de Heer, uit het midden hunner broederen, als u, Mozes. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En dat hij zal tot hen spreken alles, dat wordt door de Samaritaanse vrouw kennelijk opgevat als dat Mozes niet alles gezegd heeft, maar deze profeet als Mozes zal dat wel doen. Leest u het maar eens na bij gelegenheid in Johannes hoofdstuk 4. Het is een correcte lezing overigens. Want wat Mozes betreft, Mozes zelf zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen, impliceren dat er dingen waren die hij niet vertelde. Trouwens ook niet vertellen mocht. Want zo was het wel. Nee, verborgene zaken in oud-testamentische tijd. Maar de profeet als Mozes, die zou alle dingen verkondigen. Namelijk ook de verborgenheid openbaren, om zo te zeggen. En ik neem aan dat u begrijpt wat dat betekent. Maar in elk geval, hoewel deze profetie uit Deuteronomium spreekt natuurlijk over de komst van de Heer Jezus, want dat lijkt mij de meest voor de hand liggende lezing, is het dan toch zo dat wij in Openbaring 11 alsnog lezen over letterlijk Mozes, die weer komen zal om een afgebroken loopbaan alsnog te vervullen. En hetzelfde geldt voor Elia, wiens komst dan toch heel expliciet werd aangekondigd, al was het dus maar in de laatste verse van Maleachi. En samen vinden we ze dan ook in Openbaring hoofdstuk 11 als de twee getuigen die na de opname van de gemeente in de eerste plaats Jeruzalem zullen profeteren. Nou ja, profeteren waren ze al en als ze wat komen doen, komen ze dus profeteren. Dat is hun functie nou eenmaal. Inderdaad, dat zal worden voortgezet in de toekomst en om bij Lucas 9 te blijven. Er stond dus in vers 8, van sommigen werd gezegd dat Elia verschenen was en van anderen dat een profeet van de ouden was opgestaan. Dat zou dan toch Mozes moeten zijn. En als u het gelijksoortige schriftgedeelte in Matthäus 16 ook leest, want dat wil ik dan toch wel graag even erbij vermelden nog, omdat men er gewoonlijk overheen leest. In Matthäus 16, daar vraagt de Heer aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is 16 vers 13. En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Daar heb je dus dezelfde figuren genoemd, maar daar is ook nog Jeremia bij. Nou vinden we Jeremia niet terug, als u mij vraagt, ook niet in Openbaring. En ook niet in oud-testamentische profetie, waar staat dat Jeremia eerst moet komen of zoiets. Zodat de vraag blijft, hoe komen ze er in vredesnaam bij dat de Jeremia zou terugkomen. En het antwoord daarop is ook een heel eenvoudige, en die vind ik toch wel prettig om te vermelden bij gelegenheid. Het antwoord is simpelweg deze, dat als je de geschiedenis van Jeremia in de Bijbel nagaat en bestudeert, dan moet je tot de conclusie komen dat hij zijn bediening niet heeft afgemaakt. Dat wil zeggen dat hij niet klaar was met zijn werk. Want hij moest nog meer doen dan hij volgens de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis gedaan heeft. En bovendien verdwijnt hij een beetje vreemd van het toneel. Hij verdwijnt naar Egypte en de Bijbel leert dan nog net dat hij daar zou ontkomen. Maar er staat nergens achteraf vermeld dat dat ook gebeurd is. Dus daar houdt zijn verhaal op. En een van de Joodse tradities hieromtrent zegt dat hij dus terug moet komen om alsnog te doen wat hij nog zou doen, namelijk koninkrijken bouwen en planten. Dat geloof ik niet, dat dat zo is, want ik geloof dat hij zijn bediening wel heeft afgemaakt. Alleen die wordt op de bladzijde van de Bijbel weliswaar aangekondigd, maar niet als geschiedenis achteraf vermeld. Niettemin vinden we die geschiedenis achteraf wel vermeld, maar niet in de Bijbel. En als u daar bezwaar tegen hebt, zeg ik, nou ja, dan raken we een heleboel van de Bijbel kwijt. Want ik kan ook net zo goed een uurtje vullen met schriftplaatsen waarvan alles wordt aangekondigd dat gebeuren zou. En waarvan we het verslag achteraf toch echt niet in de Bijbel vinden, maar niemand trekt het in twijfel. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin. Dat moet je gewoon leren accepteren dat het nou eenmaal zo zit. Dus Jeremia verwachten we niet. Verder zou je nog iets anders kunnen verwachten. Er stond immers één van de oude profeten. Een van de theorieën is dan ook nog dat Malachi zou komen. Alsnog. Omdat er nou eenmaal letterlijk staat, vooral als je bepaalde woorden niet vertaalt, als je de term mijn engel niet vertaalt, dan staat er gewoon, zie, ik zend Malachi voor mijn aangezicht heen. In Malachi staat dat. En Malachi betekent mijn engel. Zodat de vraag is, wie is die engel die de Heer voor zijn aangezicht heen zou zenden? En mijn engel, ja, mijn boodschapper. Maar volgens sommigen is het Malachi zelf, als je een inleiding tot de Bijbel hebt, of op het boek Malachi staan al die mogelijkheden erin. Wie zou dat kunnen zijn? Punt 1, Malachi zelf. Punt 2, Elia, want die wordt expliciet en tent genoemd. Punt 3, Johannes de Doper, want die zou voor het aangezicht des Heeren worden gezonden, omdat dat al staat in Jesaja hoofdstuk 40, toch? Nou ja, en dan heb je nog zo het een en ander, dat kan van alles zijn. In werkelijkheid, maar ik doe het met opzet nu snel, want ik beschouw het niet echt als een onderwerp voor nu. Maar in werkelijkheid, al die profetieën spreken impliciet over de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Hij is die Malachi. Hij is mijn engel die voor het aangezicht van de Heer, voor het aangezicht van de Messias, uitgezonden wordt. En daarna zal de Heer, de Messias, in heerlijkheid verschijnen in zijn wederkomst, maar er kwam iemand eerder. En dat is Jezus van Nazareth, om zo te zeggen. Er mocht nou iemand in de dagen, want zo werkt dat nog een keer, vertelt het vaak, onder verschillende omstandigheden, want het is een vast Bijbels gegeven, mocht iemand ooit in de dagen van de Heer Jezus zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog dit en er moet eerst nog dat en zo en zo, dan is daar altijd een antwoord op. En als het verhaal is, er moet eerst nog mijn engel voor zijn aangezicht komen, dat was Johannes de Doper. Er moet eerst nog iemand komen roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, was Johannes de Doper. En mocht iemand zeggen, dit staat zo zwart op wit in de Bijbel, mocht iemand zeggen, maar Elia moet toch eerst komen, staat zwart op wit, hè? Dan zegt de Heer Jezus, nou, als jullie zouden geloven, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, want hij kwam in de geest en kracht van Elia. Dat wil zeggen dat de profetie over Elia wel degelijk van toepassing is op Johannes de Doper. Er zijn geen excuses. Heb je die nog? En ik denk dat de uitspraak, maar er wordt geen werk van gemaakt in de Bijbel verder, zover ik kan zien, mochten ze zeggen, maar we verwachten toch nog eerst een profeet als Mozes. Nou ja, de Samaritaanse vrouw begreep toch goed in elkaar stak en ze herkende de Heer Jezus als die profeet als Mozes. Ik zie dat gij een profeet zijt, want gij verkondigt mij alle dingen. Lees het maar na in Johannes. Kortom, al die andere figuren zijn een uitbeelding van de werkelijke voorloper, de stem des roependen in de woestijn. En achteraf en met terugwerkende kracht zijn de uitspraken in Jesaja 40, waarvan iedereen weet dat ze op Johannes de Doper van toepassing zijn, die zijn niettemin en eigenlijk in de eerste plaats, of althans op het hoogste niveau van toepassing op de Heer Jezus zelf. Maar wij zitten zo vast aan het idee van Jezus in zijn omwandeling op aarde is de Messias. En ik wil het wel sterker zeggen vandaag. Jezus is die Zoon van God. Hij is de Messias enzovoort. Maar het hele probleem is, ja, misschien moet ik het eens een keer op een andere manier zeggen. Dan zeg ik, nou ja, het probleem is dat als je serieus je Bijbel gaat bestuderen, dan bestudeer je dus ook het werk van anderen die ook de Bijbel al eerder dan wij serieus bestudeerd hebben. En dan blijkt dat toch zo eenvoudig niet te zijn. Want iedereen weet dat er uitgebreide, toch tamelijk serieus te nemen theorieën bestaan over dat de Heer dan toch maar een gewoon mens was hier levend op aarde. Hebben jullie nog? Ik zeg meteen, nee, dat was hij niet. Maar ja, er zijn er die dat wel geloven en die daar ook heel wat schriftplaatsen voor aan kunnen halen ten bewijze daarvan. Het probleem is echter dat het maar de helft van het verhaal is, maar ze hebben goede redenen daarvoor. En wij zeggen, wij leren dat systematisch, de Heer predikt in de vervulling van de oud-testamentische profeten en het aanbreken van het koninkrijk enzovoort. Er zijn er ook die de Bijbel wat nauwkeurig bestuderen en uit het doen en laten van de Heer Jezus opmaken en uit zijn woorden concluderen dat het helemaal niet de bedoeling was dat het koninkrijk in die dagen op aarde gestalte zou krijgen. Je kunt allebei namelijk aantonen. En daar kom je dus niet mee weg. Hoe zit het dan werkelijk? Ik bedoel, als de Heer toch tegen de Joden zegt, of tegen de schriftgeleerden, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk, dan betekent het toch dat het voorlopig niet komt, althans niet bij het Joodse volk. Of als hij een gelijkenis vertelt, bijvoorbeeld die van de ponden, en zegt, ja, zeker mens reisde naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen en te pas na verloop van tijd weder te keren. En intussen gaf hij zijn dienstknechten zijn goederen over. Dan weet je toch wat dat betekent. Dat betekent dat het koninkrijk dus voorlopig niet komt. En daarna leren wij weer, omdat men dat soms heeft uitgevonden, dat de discipelen in de tijd verwachten dat in die dagen direct het koninkrijk zal aanbreken. Daar heb je ook enige teksten voor. Maar je hebt ook teksten genoeg waaruit blijkt dat ze dat helemaal niet zeker wisten. En zich inderdaad afvroegen, hoe moet dit nou verder gaan, want ze wisten het niet. Zij hoopten het misschien, maar daarvan overtuigd waren ze in geen geval. En dat zie je nog in de vragen die ze stellen, zelfs in Handelingen 1. Na de opstanding van Christus, namelijk, zult gij in deze tijd het koninkrijk en Israël weder oprichten? Enzovoorts. Zo zeker zijn die dingen allemaal niet. Maar het probleem ontstaat in de praktijk, doordat men de hoedanigheden, de eigenschappen van de Heer Jezus Christus, die hij heeft, dat men die met terugwerkende kracht toepast op het verleden. Ik zal je een voorbeeld geven, dat is een heel gemakkelijke, en die moet u echt uit het hoofd gewoon weten. Wij leren over de Heer Jezus Christus dat hij het beeld Gods is. Dat God zich openbaart in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Dat is zo. En in gedachten heb ik dan, en het is niet maar een grap of zo, ook niet om te spotten, het is bloedserieus. In gedachten heb ik dan altijd het handboek voor me van de Brandpunt Bijbelscholen. Vond ik altijd geweldig. En dan krijg je dus schriftplaatsen ten bewijze daarvan. Die heb ik allemaal bestudeerd, ja, als jong al, was 15 of zo, wat het maar was. En dan leer je al die schriftplaatsen. Maar wat er niet bij verteld werd, helaas, en het drong toen ook niet op mij door, dat al die schriftplaatsen die dat zeggen, uitspraken zijn over de opgestane Christus, na zijn opstanding uit de dood, en niet eerder. Of uitspraken dat de Heer Jezus Here genoemd wordt. Jawel, maar dat is pas in Handelingen, daarvoor niet. Het is pas na zijn opstanding. Kortom, men heeft alsnog zijn huidige eigenschappen teruggeprojecteerd in zijn omwandeling op aarde. Met andere woorden, er komt uit voort het idee dat daar in het kribbetje in Bethlehem lag het beeld Gods. Wat het ook wezen mag, want het betekent natuurlijk verder niks. Het moet een baby geweest zijn met luier en al en de hele gedoe wat eromheen hangt. Nee, dat is niet spotten daarmee. Ik vind dat volstrekt normaal. Dat is waar het over gaat. En de Bijbel zegt dat dat was in zijn vernedering. En de Bijbel leert ook dat zijn menswording een vernedering was. Sterker nog, de Bijbel leert dat hij die Gode gelijk was en in de gestaltenis van God was, zichzelf geledigd heeft. En de mensen is gelijk geworden en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En het wordt in verband gebracht met nederigheid. En als zodanig wordt het ons ten voorbeeld gesteld. Dat is Filippenzen hoofdstuk 2. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf geledigd, vernietigd, staat er zelfs in de Statenvertaling. Helaas, maar het is eigenlijk nog een sterker woord ook nog, hè? Heeft zichzelf geledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Is de mensen gelijk geworden in de gedaante van een mens. Heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En ik bedoel maar, daar wordt ons de Heer voorgesteld zonder zijn goddelijke, dan wel hemelse heerlijkheid. In zijn omwandeling op aarde. En het hele punt is dat voor die Messias in heerlijkheid zou kunnen verschijnen, zou er toch eerst wat anders moeten gebeuren. Bovendien, waar hebben we het over? Het is uiteindelijk allemaal zo simpel. Nicodemus zegt tot de Heer Jezus, voorzichtig, hij zegt, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. De Heer Jezus doorziet de vraag ogenblikkelijk, dat blijkt uit zijn commentaar. Hij doorziet de vraag. De vraag is namelijk, bent u misschien de Christus? Een profeet van God gezonden dus. En wat die tekenen betreft, het waren tekenen van zijn messiaschap. Dat kan niet anders. En dat messias moet dat koninkrijk brengen. Dus het antwoord van de Heer is rechtstreeks. Tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hij zegt dus tegen Nicodemus, wie of wat ik ook ben, al ben ik de Messias, je hebt er niks aan als je niet eerst wedergeboren bent. En als ik het nou eens een keer mag anders zeggen, mag misschien niet, dat weet ik niet of je me dat toestaat, maar het antwoord is, ik ben de Messias nog niet, want eerst moet ik zorgen dat die zondeschuld van de mens wordt weggedaan, en ook die van jou, en de weg bereiden naar nieuw leven, naar wedergeboorte namelijk, want als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet zien, niet ingaan, niet beërven, of wat het maar was. Waar nog bij komt, dat volstrekt hetzelfde, ook van toepassing is feitelijk, op Jezus van Nazareth. Ik zeg het met opzet zo. Want hij zelf zou eerst moeten lijden en sterven om daarna te kunnen opstaan uit de dood. Hij zelf zou zijn kruis moeten dragen om vervolgens te zitten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 12 vers 3, om maar eens wat te noemen. Maar ook weer Filippenzen 2. Hij zou gehoorzaam worden tot de dood des kruises en daarom zou God hem uitermate verhogen en een positie geven aan zijn rechterhand. Met andere woorden, wie is die Jezus nou eigenlijk? Met aan de ene kant sterke verwijzingen naar wat ik dan maar noem het messiaschap. Sterke aanwijzingen dat hij de Messias is. En aan de andere kant toch ook weer niet. Zie je? Want dikwijls schrijven wij hem dingen toe die volstrekt niet bijbels zijn en waarmee wij hem ook trouwens onrecht doen. Wij maken hem tot iets wat hij toen nog niet was. En dat is wat tot uitdrukking komt, bijvoorbeeld in het schriftgedeelte dat ik nu voor me heb. Wie is die man eigenlijk? En dan moet je eens kijken hoe merkwaardig dit in elkaar steekt. Zomaar zo'n schriftgedeelte, hè? Zonder dat ik op al die pericopen inga, gewoon even kijken wat je hier zo aan elkaar gebreid achter elkaar vermeld vindt, want het ziet er nogal warrig uit. Nee, zo schrijf je die dingen niet, want dat is een beetje een chaos. Vandaar dat de bijbelgeleerden van vandaag zeggen, nou ja, iemand heeft uit verschillende bronnen het een en ander geknipt en geplakt. Je weet hoe dat gaat, hè? Tegenwoordig gaat het per computer. Vroeger ging dat letterlijk, hè? Uitknippen, plakken. Ik heb nog wel een heleboel oude tijdschriften thuis. En er is tamelijk flink ingeknipt. En soms is het uitgeknipte stukje er weer terug ingekomen. Maar ik weet hoe dat ging. Mijn vader deed dat, mijn ander ook. Lui die voor hem die tijdschriften hadden, ze knippen Jan Kits bijvoorbeeld. Knippen de stukjes uit, plakken het op een A4'tje, schrijven er zelf wat tussen, of knippen weer ergens anders, maar dan plakken dat ertussen. En zo gaat het naar een zetter of zoiets. Hè. En om dan weer gedrukt te worden, dan komt er weer een andere naam onder of boven te staan. Zo gaan die dingen. Het is knippen en plakken. Academici doen dat sowieso in sterke mate. En die hebben dus uitgevonden dat de Bijbel ook zo is samengesteld zoals zij het zouden doen. En ze kunnen dat bewijzen, want dit is een chaos. Gaat Lucas nou het verhaal vertellen van 8 vers 40? Van de genezing van de bloedvloeiende vrouw of van het dochtertje van Jairus? En ongelukkigerwijze is het verhaal door elkaar terechtgekomen. Dat weet u, hè? Mag ik nou niet verder uitleggen. Het begint met het dochtertje van Jairus, maar dat breekt af en dan komt eerst die bloedvloeiende vrouw en dan komt alsnog het dochtertje van Jairus. Dat is lastig. Ze zijn door elkaar heen gevlochten. Maar daarna krijg je hoofdstuk 9, de uitzending van de 12, van de 12 discipelen. U weet wel, die moesten stage lopen, noemen we dat. Hè. Die werden uitgezonden. En dan daartussendoor het stukje over Herodes, wat we net gelezen hebben. Vers 6 tot en met vers 9. En dan in vers 10 komen de 12 weer terug. Snap je wel? Het wordt onderbroken met een verhaal over die Herodes. Maar je moet onthouden waar het over gaat, hè. Die 12 worden weggezonden, wat prediken ze eigenlijk? Wie is die Jezus die hen gezonden heeft en wat is hun boodschap? En dat wie is Jezus, kijk, dat is waar de koning der Joden zijn vragen over heeft. En vandaar dat er tussen staat. En dus staat het wel degelijk binnen verband, al lijkt het verdwaald. En dat geldt voor het volgende ook, want dan krijg je de 12 een wedergekeerd. En de apostelen deden verslag van wat er overkomen was enzovoort. En daar waren de scharen bij. Er staat, hij nam hen mede en vertrok, vers 10, alleen in een woeste plaats der stad genaamd Bethsaida. En de scharen, dat verstaande, volgden hem en hij ontving ze en sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. Dat is wat de discipelen hiervoor gedaan hadden toen ze uitgezonden waren. Ze predikten het koninkrijk Gods en ze maakten de zieken, weet u wel, ze maakten ze gezond. Er is nog niks veranderd, het gaat over hetzelfde, het is de Heer. Met zijn discipelen, maar nou is een grote schare bij. En dan krijg je het verhaal over de wonderbare spijziging. En je stelt je weer de vraag, wie is die man eigenlijk? Die 5 broden en die 2 visjes uitdeelt, breekt en vermenigvuldigt zodanig dat die mensen allemaal te eten hebben. En dan houden ze ook nog 12 korven over aan het eind van het verhaal. En als u denkt dat we dan nu bij een ander onderwerp zijn terechtgekomen, nee, want vers 18 gaat gewoon door waar we eigenlijk al waren bij vers 9, aan het eind van vers 9. Nog steeds de vraag, wie is die man? Bijvoorbeeld, is hij dan de koning der Joden? Is hij de Messias? Want dat was toch de vraag eigenlijk, is hij dan de Messias? Maar ja, waarom doet hij dan niks koninklijks? Waarom zorgt hij voor het volk? Hij geeft het volk te eten. Dat is niet wat de koning zou doen. Ligt op een heel ander niveau. Maar u en ik, wij zouden begrijpen dat die 5000 die hier gevoed worden, dat die een beeld zijn van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, waarin dat koninkrijk nog steeds niet geopenbaard is, hoor. Heb u die nog? Nou, je kan het ook anders zeggen. Die wonderbare spijziging illustreert wie Jezus is. Hij is namelijk, want die hadden we nog niet genoemd. Waar zei Johannes de Doper, waar zei Elia, waar zei Jeremia, waar zei de profeet als Mozes, waar zei Malachi, wat dacht u van Melchizedek? Want ja, Melchizedek, dat weet u wie dat was toch? Nou, meestal weet men het ook niet. Dat staat ook in alle handboeken, wij weten niet wie het was. Ik begrijp het nooit wat van, we weten niet wie het was en wat het was. Ik herinner me nog, want ik heb het ook allemaal niet van mezelf, ik herinner me nog dat ik ooit ergens las, nog steeds, wij weten niet wie het was, maar er zijn wel theorieën over. En een van de opmerkingen erbij was dat Joodse christenen, dus gelovigen uit de Joden, er geen twijfel over hebben dat het gewoon de Heer Jezus zelf was. De Messias, de verschijning van Melchizedek dus, is een Christofanie. Als die te moeilijk is, gewoon een verschijning van de engel des Heren, die voor de gelegenheid zichzelf noemt Melchizedek. Dat wil zeggen de koning des vredes en de koning der gerechtigheid. En ze hebben gelijk, want dat is het natuurlijk. Moeilijker mag je niet wezen. En ik ga het nou niet uitleggen, maar zo is dat. Maar je vindt de verschijning van Melchizedek in Genesis 14... En u weet toch wat die koning deed? Hij was in ieder geval een belangrijk iemand, want hij was de enige aan wie Abraham zich ooit onderwierp. Dat wil zeggen, op aarde. Hij betaalde hem tienden, staat er. Maar wat deed Melchizedek? Ik zeg altijd punt 1, hij kwam te laat, want de oorlog was net afgelopen. Toch? Na het slaan der koningen, zegt Hebreeën, geloof ik nog in Hebreeën hoofdstuk 7, alsnog over hem. Dat zijn van de meest opmerkelijke dingen. De strijd was achter de rug en daar verscheen Melchizedek. En wat hij deed was, hij bracht voort brood en wijn. Hij was van de ravitaillering. Om het leven, letterlijk het leven, te doen opleven. Ravitaillering gebruiken ze bij de wielrennerij, geloof ik, die term. Krijgen ze een zakje voedsel onderweg aangereikt. Ravitaillering, dus gewoon het eten, voedsel, leven. De kadi in militaire dienst was dat. Hij bracht voort brood en wijn. En je hoort er nooit meer wat van, die geheimzinnige figuur. Het Nieuwe Testament zegt dan ook, het is een geheimzinnige figuur. En dat is ook de betekenis daarvan. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder einde des levens. Geen jaartallen erbij, verder niks. Ook niet de plaatsnaam van Jeruzalem, want dat berust alleen maar op een misverstand. Helemaal niets daarbij. En daarmee is hij de zoon van God gelijk geworden, zegt Hebreeën 7. Niettemin, in het Oude Testament horen we nog één keer van hem, in de bekende uitdrukking uit Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere. En er is geen twijfel mogelijk dan dat dit gaat over de Messias. Ook in de Bijbel niet, ook onder de Joden niet. Althans niet in Bijbelse tijd. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En 2, 3 versen verder in dezelfde psalm, vers 4 wordt het dan geloof ik. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die zou je dus moeten verwachten op grond van deze uitspraak. Wie zou je verwachten? De Messias, enerzijds, en wellicht anderzijds de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarom ook niet? De zoon van David is de Messias, die wordt geacht koning te zijn. Maar waarom zou je dan ook niet inderdaad naast de koning ook een priester verwachten? Maar als de priester priester is naar de ordening van Melchizedek, is de priester tegelijkertijd koning, want dat betekent zijn naam. Koning der gerechtigheid. Die zou je kunnen verwachten. En wat hier uitgebeeld wordt in Lucas 9, vers 12 tot 17, in deze wonderbare spijziging, is inderdaad het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij geeft het volk te eten. Zullen we er nog één doen? Je had ook kunnen verwachten de goede herder. Die heeft dan weliswaar geen naam. Of toch? Hangt er vanaf welk schriftgedeelte uit het Oude Testament je daarvoor neemt. Dat doen wij meestal niet. Wij beginnen bij Johannes 10, hè? De woorden van ik ben de goede herder. Jawel, maar die woorden zijn ontleend net zo goed aan het Oude Testament. Bijvoorbeeld aan Ezechiël 34 en Ezechiël 37, waar te lezen valt dat de Messias zelf, de zoon van David, de goede herder is die zijn schapen, namelijk zijn volk, zal verzamelen en de beide huizen van Israël, namelijk de twee kudden, zal verenigen. Het zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar het zou één koninkrijk zijn en niet meer twee kudden, maar één kudde met één herder. En die heet dan mijn knecht David. Staat er allemaal bij, hoor. En ook als je dat leest, zou je je herinneren de woorden van Psalm 23... De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederzitten in groepen van vijf, omdat al daar veel gras was. Nee, dat zeg ik natuurlijk, doe ik er met opzet. Dat staat hier namelijk, hè. Doet hen, vers 14, doet hen nederzitten bij zaten. Dat is een groep, haalt maar makkelijk vandaag, hè. U weet, je hebt nazaten, je hebt voorzaten. Dat is een categorie van mensen, ja. En in groepen, elk van 50. En wat er hier niet bij staat, staat er in het Johannes-evangelie succes wel bij, als ik me goed herinner. Want er was in die plaats veel gras. Staat daar, hè? Ja, omdat er veel gras was, of zoiets. En dan denk ik, Psalm 23, hij doet ons zitten, liggen als schapen in grazige weiden. Dat is wat de herder zou doen. De schapen brengen naar het voedsel en naar de levensbron dus. Nou ja, dat gebeurt hier ook. Doet ze nederzitten. En die groepen van 50, ja, dat komt omdat een traditie is in de Bijbel. Want sinds Elia en de profeet Obadja, in de dagen van Elia, worden gelovigen opgedeeld in groepen van 50. Zodat als je plaatselijke gemeente groter is dan 50, heb je toch een Bijbels probleem, lijkt mij. Maar goed, dat even terzijde. Groepen van 50. En 50, de betekenis van dat getal moet duidelijk zijn. 5 staat voor de geestelijke dingen en zo. Daar ga ik nou allemaal maar niet op in. Maar wat me om gaat, is dat wij uitgebeeld vinden onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, waarin we de Heer niet primair kennen als de koning, maar waarin we hem primair kennen als de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek enzovoorts, en koning des vredes, en daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Kortom, voordat dat koninkrijk daadwerkelijk gevestigd wordt in Jeruzalem, over het Joodse volk, dan wel over heel Israël, zodat iemand als Herodes zich zorgen zou moeten maken vanwege de concurrentie, ja, dat koninkrijk, dat zou voorlopig niet komen. Er komt eerst wat anders. Waar nog bij komt, dat weliswaar Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en dus koning en priester tegelijk. Het neemt niet weg dat in de inleiding tot deze waarheid in Hebreeën hoofdstuk 3 dan toch uitdrukkelijk gezegd wordt dat deze positie van de Heer Jezus Christus een onderdanige positie is, omdat deze positie erin is die hij van zijn hemelse vader heeft ontvangen. God heeft hem aangesteld tot koning en priester. En er staat over de Heer Jezus dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zodat als u eraan gewend bent dat de Heer dan toch hier op aarde een dienstwerk deed, in dienst van God, wel nu, dat doet hij nog steeds. En pas in de toekomst zal hij ook daadwerkelijk verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Maar dat is pas later, als ze komen om die 12 korven alsnog. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar ja, uit vers 17. Er waren 12 korven over. Ja, dat laat zich raden. Als onze gemeentelijke tijd voorbij is, gaat de geschiedenis verder met de 12 stammen van Israël. En 12 staat sowieso voor een koninkrijk. Dus vooruit maar weer. Zo gaat dat verder. Maar dus, na deze geschiedenis, is weer de vraag... wie is die man eigenlijk? Dat is het thema dus, hè? Wie is die man eigenlijk? Wie zeggen de scharen dat ik ben? Het is vermakelijk, vind ik persoonlijk, om vers 18 hier in Lucas 9 na te lezen in Matthäus 16, vers 13 naar ik meen. Want daar staat de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, ik vind hem erg leuk. Ja, het antwoord is de zoon des mensen. Maar de vraag is dus, wat is die zoon des mensen dan? En het grote antwoord is... Petrus geeft het, hè, na enige vertraging, want dan komt er weer... Zij antwoorden over de scharen. Ze zeggen Johannes de Doper, andere Elia, andere enige profeet van de oude, is opgestaan. Dat stond dus precies een halve bladzijde eerder ook al. Het wordt hier herhaald. Maar nu wordt de vraag gesteld door de Heer zelf en zegt... Maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En dan staat er, en Petrus antwoordende zeide, de Christus Gods. Wat kan je het niet zeggen... En in het verslag van Matthäus zei hij het ook daadwerkelijk iets uitgebreider. De vraag was, wie zeggen de mensen dat ik, of wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Het antwoord is de Messias, want Christus is de Messias. Hè? De zoon des mensen is de Messias. Maar neem niet weg dat je daarna de vraag moet stellen, maar wie is die zoon des mensen? Die zoon van Adam. En ik weet wel dat ik u niks nieuws vertel nu. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar wel dat we die dingen bij elkaar krijgen. De zoon des mensen is de zoon van Adam. Dat is de echte betekenis van de term. Trouwens, in het Hebreeuws is die term ook zo. De zoon van Adam. En daarmee de drager van de rechten en plichten die God aan de mens... met een hoofdletter, gegeven heeft, Adam. En de Heer Jezus in zijn dagen was daar de erfgenaam van. In ieder geval na het overlijden van Jozef van Nazareth. Was hij de drager van die titel. En u begrijpt dat die titel vererfd is geworden sinds Adam. Wie is die zoon van Adam? De zoon des mensen. En die ene echte doorgaande geslachtsregister in de Bijbel... is niet anders dan een lijst van erfgenamen van deze titel. Van Adam tot de Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd van de menselijke familie. En er zitten twee kanten aan, twee verschillende kanten. De een is dat hem dus heerlijkheid toekomt. Als hoofd van de familie... Is hij stamoudste dan wel, dat hangt er vanaf hoe groot die stam of die familie is. Maar als het een beetje erg uit de hand is gelopen, en dat is het, dan is hij gewoon koning. Want dan is dat volk, zijn familie, gewoon één volk. En is hij de koning. En als het verschillende volkeren zijn, en dat is ook weer zo, dan is hij dus de koning der koningen. En die titel wordt ook voor hem gebruikt. Hij kan recht op de troon laten gelden. En de beste rechten die er zijn, want het is van God afkomstig... die zich bovendien ook nog met de vererving van die titel heeft beziggehouden in de loop der tijd. Ik bedoel, de kwestie Esau en Jacob, of Ismaël en Isaac, zo u wil... was een kwestie van wie erft de titel zoon van Adam. Je hebt het over de belangrijkste koninklijke familie van heel de mensheid. Wie erft die titel? Maar het punt is dat er niet alleen aan vastzit... Het recht tot koningschap bij de gratie gods, of bij het recht gods, by divine right, heet dat in het Engels, tot vandaag overigens. Er zit een hele andere kant aan het verhaal. En dat is die kant van dat hij als hoofd van de menselijke familie het recht had om, indien mogelijk, dat hij het recht had om de schuld van de familie te betalen. Om de hele familie in rechten voor de rechtbank tot op het schavot aan toe te vertegenwoordigen. Kortom, om de plaats in te nemen, onder alle omstandigheden, van de zijnen. Van de familie waarvan hij het hoofd is. En dat is de juridische grondslag voor de zoondood van de Heer Jezus aan het kruis. Het wordt wel eens ter discussie gesteld. Hoe kan nou één man zomaar iemand voor een ander als plaatsvervanger optreden in zo'n geval? Het antwoord is, nou, dat is keurig in de Mosaïsche wet vastgelegd. Want daar vind je de wet op lossing. En bovendien vind je in de loop van de geschiedenis bij gelegenheid de toepassing ook van die wet op lossing. Kortom, de zoon des mensen heeft niet alleen recht op de troon... hij heeft ook het recht om, indien mogelijk althans... de schuld van heel die mensheid die hij vertegenwoordigt te betalen. En het punt is dat dit laatste, dat heeft hij het eerste gedaan... en dat deed hij in zijn eerste komst. De zoon des mensen, de Christus, jawel... maar er moest eerst nog wat anders gebeuren... want als je niet wedergeboren bent... en als je schuldig staat voor God, ga je het koninkrijk Gods niet binnen. Dus eerst moest die schuld worden weggedaan... en daarom was er iemand nodig die de weg des Heren zou bereiden... Een voorloper, om zo te zeggen. Iemand die het een en ander zou mogelijk maken. Die wat puin moest ruimen... alvorens dat koninkrijk daadwerkelijk zou gebouwd kunnen worden. En dat is wat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst. En we lezen dat in de bekende uitdrukking... De zoon des mensen... Ik citeer hem vaak, ik doe het met opzet. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden... als koning... Maar hij is gekomen om te dienen. Als losser. En daarna zal hij alsnog komen, maar dat is in tweede instantie, om gediend te worden. En dat zijn de twee verschillende aspecten van de Heer Jezus. Maar het ene, dat van het losserschap, dat is overwegend, zo moet ik het zeggen, in zijn eerste komst. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar het eindigt met, en wanneer de zoon des mensen zal gekomen zijn in zijn heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Dat is Matthäus 25. En zoek die term zoon des mensen maar eens na. Maar ik blijf erbij dat het de hoogste titel is die een mens als mens, dat wil zeggen als zodanig, kan dragen. De erfgenaam van Adam. En voor zover Adam beelddrager God zou zijn... of althans een erfgenaam, een opvolger, een zaad van Adam beelddrager God zou zijn... Genesis 1, wel nu, van de Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament triomfantelijk gezegd... Hij is het beeld Gods. Hij is de laatste Adam, de definitieve. Hij is het beeld Gods. Maar op aarde was hij dat niet in zijn eerste komst. Dat is makkelijk genoeg. Iedereen weet dat er in Jesaja 53 die uitdrukking staat. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. En die vind ik genoeg. Toch? Maar nou weer terug naar het schriftgedeelte. De belijdenis van Petrus. En Petrus zegt, gij zijt de Christus God. En dan krijg je, als je het naleest in Matthäus, een veel uitgebreider verslag. Hier ook trouwens, de uitdrukking dat het niet de bedoeling is dat zij dat aan iemand zouden zeggen. Die vind ik altijd nog de sterkste, omdat het voor een beetje evangelisch christen toch een klap voor de kop is. Eigenlijk, want evangelische christenen per traditie, ik heb het niet over u of mij, maar ik heb het over van jaren her, zo in de loop der tijd. Die weten allemaal over een zendingsopdracht in de Bijbel, toch? Van gaat uit in de hele wereld. En liefst doen we dan ook nog tekenen erbij ook. Dat noemt men ook evangelisch trouwens tegenwoordig. Maar we hebben toch de opdracht om het evangelie te prediken enzovoort. En dan heb je... Ik heb ze net nog nageteld. Ik dacht dat mijn lijstje langer was, maar er blijken 20 schriftplaatsen te zijn. Dat heb ik hier bij me. Een lijstje van 20 schriftplaatsen waar staat woorden van deze strekking. Hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Terwijl u en ik weten, want wij zijn toch evangelisch, als er één boodschap is, is het Jezus is de Christus. En als er één dilemma is in handelingen, dan is het die. Dat de apostelen proberen de Joden te overtuigen van dat Jezus is de Christus. En dat begint al in handelingen 2 bij Petrus. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Maar hier staat, en ik heb hem echt 20 verschillende schriftplaatsen in de evangelie, waar staat, en Jezus zei tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar gij heen en toon uzelf aan de priester, enzovoorts. En hun ogen zijn geopend geworden en Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende, zie dat niemand het weet. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Toen verboden zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En als ze van de berg afkwamen, maar ik kan beter even stoppen, want gaan ze toch niet allemaal voorlezen. Maar we hebben er hier sowieso twee bij elkaar, geloof ik, hè. Want hoofdstuk 8 van Lucas eindigt zo. Hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. En daarna komt de discussie over wie is hij eigenlijk. En daarna lees je hier in 9 vers 21... hij gebood hun scherpelijk en beval dat ze dit niemand zeggen zouden. En dat staat ook inderdaad in Matteüs 16. En even kijken, een halve bladzijde verder weer, in vers 36... Einde van het vers. En zij verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Op de berg der verheerlijking namelijk. En bij andere beschrijving van diezelfde gebeurtenis staat ook dat de Heer dat tot hen zegt. Dat ze er niets over mochten zeggen totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Zo staat het in Markus 9. Waarom niet? Waarom mocht er niks over gezegd worden? En het simpele antwoord is, omdat het zover nog niet was. Omdat hij nog de Christus zou moeten worden. En hier staat het er gewoon bij, hè? Vers 21. Hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden. Wat zei hij dus? Dat ze nog niet mochten zeggen dat hij de Messias was, want eerst zou de Zoon des mensen, let op dat hij dan zelf niet heet de Christus, hetgeen toch niet problematisch zou geweest zijn, maar er staat uitdrukkelijk, de Zoon des mensen moet veel lijden. En als je het mij vraagt, kun je zeggende aan het begin van vers 20 net zo goed lezen als want. Het is verklarend namelijk, wat zeg je? Ja, neutraal, ja. De Zoon des mensen moet namelijk veel lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en te derde dagen opgewekt worden. Zie. Met als gevolg, als je me dan toch nog volgen wil, nou ja, dan breng je dat niet meteen heerlijkheid, want dat koninkrijk gods dat zij predikten zou niet terstond openbaar worden. Hij zegt, maar als iemand dat dan wil, die verloochenen, vers 23, zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnent wil, die zal het behouden. Enzovoort. En wat die heerlijkheid betreft, ja, dat wordt genoemd in vers 26, dat komt nog, dat is pas later. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dient zal de Zoon des mensen, dat is de titel die de Heer gebruikt, hè, voor zichzelf. Dient zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in die des vaders en der heilige engelen. Met andere woorden, dat gaat wel een keer gebeuren, dus niet van de agenda af, maar het is nog niet wat binnenkort gerealiseerd zal worden. Wat gerealiseerd zou worden, is dat de weg naar het koninkrijk zou bereid worden en vervolgens onze gemeentelijke bedeling, waarin dan de eerstelingen van het koninkrijk verzameld worden. En daarna komt er nog een toelichting, en dat is de volgende pericoop. En ik ga niet op de details in, maar ik kan het wel in het algemeen zeggen. Er staat meteen een geschieden omtrent 8 dagen na deze woorden, zodat het een en ander dus toch aan elkaar gekoppeld wordt. Het wordt aan elkaar gerelateerd, een week later, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus, dat zijn ze niet alle 12, maar dat zijn er maar een paar, en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, en dat waren Mozes en Elia. Daar hadden we het al over gehad, toch, hiervoor? Mozes en Elia. Die zouden toch eerst komen voordat de Messias komt? Nou, hier heb je ze. En hier vind je een uitbeelding in deze geschiedenis. Vind je een uitbeelding van de Heer Jezus als de Messias. In een hemelse positie, uitgedrukt door die berg. Bovendien biddend, zodat het de beschrijving is van zijn positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want van hem staat dat hij voor ons bidt, aan het eind van hoofdstuk 7 van de Hebreeënbrief. Hij kan ons volkomen zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Het bidden op de berg is altijd de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus in de hemel, voor het aangezicht Gods, als degene die ons daar vertegenwoordigt. En daar zijn wij, Petrus en Johannes en Jacobus, die krijgen die verheerlijkte gedaante van de Heer dan ook te zien. En zo is het in onze dagen nog. Ik zeg wel eens, de tragiek van het christendom is dat er verhoudingsgewijs maar weinige gelovigen zijn die de Heer kennen in zijn verheerlijkte positie. Aan de rechterhand God. Ze kennen hem eigenlijk nog steeds vreemd genoeg. Zij noemen hem verheerlijkt en ze erkennen dat hij God is en al dat soort dingen meer. Maar aan de andere kant beschouwen ze hem als... Ik probeer het netjes te zeggen, ik ben niet op een effect uit, maar ze beschouwen hem als iemand die, als je maar hard genoeg roept, dan misschien wel wat voor je doen wil. Of zoiets. Halen naar beneden. Tutoyeren hem, in het Nederlands, in het Duits was dat altijd al zo, dat betekent het weer wat anders, maar het is je, jij en jou geworden inmiddels, ook in het Nederlands, al jaren heb ik dat gemerkt. Men heeft geen respect voor hem. Men denkt hem alle kanten op te kunnen manipuleren en hem overal voor te kunnen interesseren enzovoort. Zo van, hij is manipuleerbaar. Zo beschouwt men hem in de praktijk. En bovendien zelf doet hij niet veel, dus moeten wij het doen. Sorry, ja, dat schiet me eruit voordat ik er erger heb. Maar die indruk wordt bij mij in ieder geval heel dikwijls gewekt. Als hij zijn gemeente niet bouwt, moeten wij het wel doen. We hebben het volgende plan ontworpen. Toch, zo gaan die dingen dan. Men erkent zijn hemelse positie niet en weinigen zien hem zo. En afgezien daarvan, ik had natuurlijk net zo gemakkelijk kunnen wijzen, omdat we leven in een korte tijd nu na Pasen, maar ik had natuurlijk net zo goed kunnen wijzen op die passion die we overal, de passie, of hoe het maar heet, maar de passion die je overal tegenkomt. En dat houdt allemaal op bij het kruis. En het kruis als zodanig is dan het grootste christelijke symbool wat er eigenlijk zou zijn. En door iedereen ook gekend wordt. Maar ja, wij kennen geen gekruisigde Heer. Wij kennen een verhoogde heiland. Die zit aan de rechterhand God. Dat is wat gepredikt wordt. God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. God heeft hem aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij nodigt ons uit om hem in die hoedanigheid te zien. En dus, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de ellende is dat degenen die hem zo niet zien, omdat ze die hemelse positie ook niet ambiëren, niet voor vandaag in elk geval, degenen die dus onderaan de berg blijven, nou ja, die zijn druk bezig met de duivel te bestrijden. Maar dat is weer de volgende pericoop. En lukt dat een beetje? Het antwoord is nee, dat lukt niet. Toch? Dat is die pericoop vanaf vers 37 over die maanzieke knaap. Mag je niet ontgaan wat er staat. Dat terwijl de Heer en die paar discipelen op die berg zijn, zijn die anderen beneden aan de berg op het aardse niveau bezig met die bezeten knaap. Of hoe die maar genoemd wordt, de maanzieke knaap. En bezeten is hij inderdaad, hè? Want er is sprake van de uitwerping van een demon vervolgens. Dat zal wel gebeuren, dit soort dingen. De praktische uitwerking van de overwinning op Satan en zijn personeel. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. Dat is nadat eerst Elia en Mozes geweest zijn, zal ik maar zeggen. Ja. En als ik nou straks naar huis rijd, dan denk ik, ja, en ik had dit moeten zeggen, en ik had dat nog moeten zeggen, en ik, dat moeten, en ik heb zoveel gezegd. Want over Mozes en Elia is natuurlijk veel meer te vertellen. En waarom die erbij zijn. En dat je ze wel vaker tegenkomt, alleen dan hebben ze helemaal geen naam. Er zijn gewoon twee mannen in witte klederen. Maar ja, als je doet wat je moet doen, schrift met schrift vergelijken, in elk geval, en het diverse schriftgedeelte bestuderen, dan kom je daar vanzelf wel achter hoe dat gaat. En dat er allerlei aanwijzingen zijn in de Bijbel die aan elkaar vastzitten en die wel degelijk een doorgaande lijn vormen en de ruggengraat zijn als het ware van heel dat plan van God. En ook hier heb je dat, hè? De samenhang van die pericopen, die ligt er niet dik bovenop. Het is een beetje verscheurd, zijn losse stukjes. Maar bij nader inzien, het is in ijltempo, want het gaat hier heel snel, zijn we om elkaar te verslagen, in ijltempo, door het thema heen, van de ene kant naar de andere kant. Wie is die Jezus eigenlijk? De koning? Dat zal hij zijn, maar voorlopig niet. Maar hij geeft wel leven. En hij voedt ons en hij vertoont zich in heerlijke gedaante aan ons. En wij kennen hem als verheerlijkt in de hemel aan de rechterhand Gods. En wat er maar aan samenhangt. En eigenlijk moet ik dan in ieder geval nog erop wijzen op vers 35. Vers 35. Er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dit zijn die teksten, want het wordt ook gezegd bij zijn doop. En het wordt gezegd in Matthäus, Marcus, Lucas, in elk geval. Er staat wel een paar keer in de Bijbel. Dit zijn die teksten die dan aangehaald worden om te zeggen: kijk, de Heer Jezus is de Zoon van God. Maar heb je wat gemist? Want wat je dan niet gedaan hebt, is wat je moet doen. Namelijk schrift met schrift vergelijken. En men maakt het ons niet moeilijk, want er staat in mijn Bijbel Jesaja 42 vers 1, staat erbij. Dat is correct. Echt. Helemaal goed. En u vraagt, staat dat daar dan? En dan zeg ik, nee, dat staat daar niet. Waarom hebben we die schriftverwijzing dan? Omdat het er toch staat. Maar daar staat, deze is mijn knecht, in wie ik mijn welbehagen heb. Heb je die? De knecht. Dat weet ook iedereen. Want dat is klassiek. Je kunt er namelijk niet omheen. Je leest die hoofdstukken ongeveer vanaf Jesaja 42. En dan tot ver in de 50. En dat gaat dan over wat men noemt de leidende knecht des Heeren. Dat is een vaste uitdrukking. Het is wel theologie, maar het is een vaste uitdrukking, de leidende knecht des Heren. En rond Pasen en Goede Vrijdag kent iedereen die term weer, hè? De leidende knecht des Heren. Wie? De knecht. Dat spreekt over zijn vernederde positie. En hier wordt tot hem gezegd, in die vernederde positie, die nog verder vernederd zou worden overigens, want hij was onderweg naar zijn lijden en dood, maar dat was een halve bladzijde eerder dat dat beschreven werd, in de zogenaamde eerste aankondiging van het lijden, toch? Maar niettemin onderweg daarnaartoe wordt gezegd, deze is mijn zoon, hier. En wat je dan moet constateren is dat het woord knecht in de Bijbel zelf vervangen is door het woord zoon. En bij een gelegenheid, dat het gezegd wordt, staat er zelfs bij dat die woorden eigenlijk niet voor het volk eromheen bestemd waren, maar speciaal voor de Heer zelf. Dat tot de profeet Jezus van Nazareth gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. Maar dat die woorden vooruit wijzen na zijn opstanding, ja, dat is makkelijk genoeg. Als we tijd hadden, zochten we het allemaal op. Want de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, weliswaar van toepassing zijn op de Heer Jezus, maar vanaf het heden van zijn opstanding. Staat erbij. Kan niet misverstaan worden. Wordt wel weggeredeneerd overigens, bij gelegenheid, maar het kan niet misverstaan worden. En daarom wordt het weggeredeneerd, omdat het zulke duidelijke woorden zijn. Hij werd tot zoon gesteld, zoals u en ik ook onderweg zijn naar onze zoonstelling. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat was de Heer Jezus ook, maar het gebeurde in zijn opstanding. En voor ons geldt, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En dus vertel ik u in verborgenheid, we zullen niet al ontslapen, maar we zullen echt alle veranderd worden. En vlees zal geest worden enzovoort. En dan zullen we erven, tot zonen gesteld worden namelijk. Dat was 1 Korinthe 15, Romeinen 8 is ook goed. Wij zijn nu nog in het vlees en wij zuchten in onszelf en wij verwachten. de verandering van het lichaam, staat er. We wachten de aanstelling tot zonen, staat er ook. Hetzelfde vers. Zie? Moet een keer officieel gebeuren. Zo was het bij Isaac. De Heer had gezegd, voordat de man geboren werd, dat wordt de erfgenaam, maar het moest later wel geregeld worden. En voor de geboorte van de volgende generatie, Jacob en Esau, er was nog een tweeling ook, krijg je precies hetzelfde. Voor ze geboren waren, je kan het nog nalezen in Romeinen 9 trouwens, dan wordt het herhaald. Voor ze geboren waren, werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dus op voorhand stond vast dat degene die als tweede geboren werd, dat die het eerstgeboorterecht zou erven en dus tot zoon zou worden gesteld. Maar het moest later nog wel gebeuren en dat heel wat voeten in aarde, voor het zover was. En dan heb je de volgende generatie, Jacob krijgt 12 zonen, wie wordt het nu? Nou, dat bleek een heel gedoe te zijn, maar het duurde nog heel lang voor het zover was. Ik roep altijd, je begint te lezen in Genesis 37 en tegen dat je bij het derde vers van het hoofdstuk bent, weet je het, dus dan kan je de rest overslaan, wat je niet moet doen, maar dat zou je kunnen doen, want dan weet je, Jozef zijn de zoon van 17 jaren, die zo'n mooie veelvervige rok kreeg van zijn vader en die het verkeerde gedrag van zijn broers aan zijn vader overbracht. Dan weet je, oh, dat wordt de erfgenaam, Jozef, dat weet je dan. En daarna gaat hij nog dromen ook over al die schoven en sterren staan te buigen voor hem. Dan weet je dat al. Maar voor het zover was, moet je eerst van hoofdstuk 37 helemaal naar hoofdstuk 48, toch? En het zou je gedacht zijn wat er in de tussentijd allemaal gebeurt. Voordat Jacob inderdaad in het bijzijn van Jozef de zonen van Jozef zegent en er maar meteen een volgende generatie ook bijpakt. Dat scheelt dan weer. Bedoel ik maar, hè? Maar u begrijpt toch waar het om gaat? En zo is het met de Heer Jezus, dat stond voor zijn geboorte vast. Van zijn moedersbuik af aan, dit staat in Jesaja 49, van moedersbuik af enzovoort. Jawel, maar het moest nog wel eerst allemaal gebeuren. En behorend tot dit teken, de verheerlijking op de berg, daarbij binnen dat kader wordt het woord knecht vervangen door de uiteindelijke bestemming. Deze is mijn zoon. Maar tot op dat moment was je nog steeds de knecht en zou je dat dienstwerk nog moeten vervullen totdat hij aan het kruis kon zeggen, het is volbracht. En in de Bijbel heet dat hij heeft zijn loopbaan gelopen, gehoorzaam tot de dood des kruises. En hij heeft de loopbaan gelopen, het kruis gedragen en de schande veracht enzovoorts. En is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. Dat is het verhaal. Wie is deze Jezus? Nou ja, wie zou hij zijn en hoe is hij dat geworden? Want het hele idee van wie is hij, in de zin van dat hij dat altijd al was en dat daar verder niks tussen zit, berust op het naïeve idee dat God niks doet, dat hij geen plan heeft, dat hij niets uitwerkt in de loop van de geschiedenis, dat er sinds Adam niks veranderd is en dat we gewoon doorsukkelen van Adam naar de jongste dag met een kerk van alle eeuwen, want zo heet dat dan. En dat is het dan. Maar zodra je beseft dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan ga je ineens begrijpen waarom dat allemaal was en waarom dat zoveel tijd vroeg enzovoort. Maar het is van belang, want het punt is, God doet niet meer wat. God maakt bekend wat hij doet. Hij stelt ons op de hoogte en hij zegt, wil je er deel aan hebben? Take it or leave it. Dit is wat ik doe. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Oké. Daar is kracht in het bloed. Dat is ook zo, ja. Ik bedoel, men moet ervan verlost worden via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want het koninkrijk Gods, een eeuwigdurend koninkrijk met daarin eeuwig levende zondaren, daar moet je toch niet aan denken. Het lijkt mij toch dat er eerst een eind gemaakt moet worden aan de heerschappij van de zonde en de dood, alvorens die eeuwige dingen tot stand zouden komen. En vandaar die weg bereiden. En uiteindelijk, Jezus in zijn aardse omwandeling is de wegbereider voor de Christus. En toen hij het eenmaal was, trok hij zich terug in een opperzaal. Beter nog, trok hij zich terug van de Olijfberg naar boven, als dat het makkelijkste nu om het zo te zeggen. Hij trok zich terug in de hemel, in dat buitenland, weet u wel, in een ver land, waar wij hem kennen als gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond, en wij wachten op dat hij zal terugkomen. Om hier op aarde alsnog, nog steeds als zoon des mensen, maar dan nu ook als de Messias zich te openbaren. Wanneer hij zich niet langer zal verbergen, maar daadwerkelijk hier op aarde de duivel zal uitwerpen, om het vrij te zeggen na vers 42 hier in Lucas 9, en daarmee zijn heerlijkheid definitief te vestigen in deze wereld. En dat alles in overeenstemming met het plan van God. En de kennis daarvan is belangrijk om te weten wat wij vandaag mogen verwachten aan wat God doet. En wat wij mogen verwachten uit zijn genade, waaruit wij leven, wat onze tegenwoordige positie is, maar ook wat onze toekomstige positie zal zijn. Wij weten daarmee waarheen wij onderweg zijn en zitten maar niet met een of andere filosofie die iemand uitgedacht heeft van God zit in de hemel te wachten, in de toekomst gaat hij wel wat doen, maar daar heeft hij voor vandaag niks aan en dan maken wij intussen wel uit wat wij hier op aarde van het leven maken of zoiets. Nee, het is volstrekt geopenbaard in de Bijbel. God werkt dat plan uit. En aan de ene kant hebben we een heiland die voor ons leed en stierf, die een prijs betaald heeft, zodat u weet wat er voor nodig was. Om te beseffen ook dat voor zover wij zalig worden, is het alleen omdat iemand voor ons de kosten betaald heeft. Het is dus uit genade. Zo zit dat dan toch? En als eenmaal die koning verschijnt, verschijnt hij met recht. Dat wil zeggen, niet maar zoals iemand uit Corsica, zal ik maar zeggen, die dan denkt, weet je wat, ik ga zijn wereldrijk stichten. Maar iemand die zegt, hier zijn mijn papieren. Nou ja, zo, maar natuurlijk ook zo. En bij goddelijk recht eist hij de troon op en zal die vestigen over de hele aarde. En hij is onze heiland. Wij kennen hem reeds nu, wij leven in verbinding met hem. Hij nodigt ons aan zijn tafel. Dat wil zeggen, hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. Hij verdeelt ons in groepen van 50, als je het mij vraagt, of hoeveel er maar precies waren. Maar hij geeft ons al wat wij nodig hebben. Onderweg naar die heerlijkheid, die zal geopenbaard worden. En daar zullen we voor danken. Heer Jezus Christus, wij zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid tot u en daarmee tot uw troon mogen naderen. Omdat u zelf ons oproept om dat te doen. Om te komen tot in dat binnenst heiligdom, in de voetsporen van u, onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat u in uzelf verzoening gedaan hebt voor onze zonden. Ons gereinigd hebt van alle ongerechtigheid en vervolgens ons eeuwig leven geeft, wanneer wij slechts komen tot u om dat uit de rijkdom van uw genade te ontvangen. We danken u dat onze zaligheid niet vast ligt in onze eigen werken, maar dat wij behouden worden door geloof alleen, door ons te onderwerpen aan u en uw woord en dat woord in onze harten te laten planten. We danken u dat we op deze wijze dat eeuwige leven deelachtig zijn geworden. En dat u ons onderwijst, ons leidt in heel uw waarheid, opdat wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn, en opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen niet op de omstandigheden in deze zichtbare, maar daarmee toch duistere wereld, maar opdat we zouden zien op onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Zouden uitzien naar die heerlijkheid die geopenbaard zou worden. Naar die erfenis die we van u zouden ontvangen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En waar wij uw woord openen, uw woord onderzoeken, profetie en schrift met schrift vergelijken, dat we daardoor mogen komen tot kennis van wie u bent. Dat we antwoorden krijgen op de bekende vragen des levens en meer dan dat. Maar boven alles dat het onze hoop en verwachting stelt op die toekomst die u ons beloofd hebt. Zodat we over alle omstandigheden in deze duistere en zondige wereld heen altijd dat uitzicht hebben op die poort die openstaat, op die geweldige rijkdom die u voor ons bewaart in de hemel. Dat in afwachting daarvan en onderweg daarnaartoe dragen we onszelf aan u op en vragen u, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.